de ochtend van Radio 1.
We wisten dat ze bestaan, de Belgische IS-vrouwen die in vluchtelingenkampen zitten in Syrië, in Koerdische gevangenschap. Maar tot vandaag, tot gisteren eigenlijk, hadden ze geen gezicht. Nu wel, met dank aan Rudy Franks. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent er als eerste televisiejournalist in geslaagd om toegang te krijgen tot die vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië, om daar ook te spreken met een aantal van die Belgische vrouwen. Laten we misschien beginnen bij het begin. Hoe ben jij daar terechtgekomen? Want je wandelt daar niet zomaar binnen, hè?
Nee, absoluut niet. We zijn al, ik ben 3 jaar, 4 jaar bezig met het volgen van de oorlog zelf, kinderen, de gruwel die zij aanrichten. Ja. Maar ik ben daardoor in contact gekomen met een heleboel ouders, grootouders eigenlijk, hier in België, die zich zorgen maakten over hun kleinkinderen. Die kregen berichten via WhatsApp en via al die sociale media over het lot van die kleinkinderen. En die vroegen zich af, kunnen wij die niet terugvinden? Want volgens de regering hebben ze beslist dat kinderen onder de 10 jaar een automatisch terugkeerrecht hebben. Als ik het begrepen heb, eind vorig jaar. Dus, en die gaf mij boodschappen mee. En op een bepaald moment kregen zij het bericht van, tja, ik weet dat mijn kleinkinderen in dat kamp zitten. En een andere nog in een ander kamp. En zij hebben mij boodschappen meegegeven, videoboodschappen, om te tonen aan hun kleinkinderen. En ja, ik dacht, ik moet die gaan zoeken. Ja. Door contacten met de Koerden, goede contacten, kon ik ze overtuigen van, kijk, de wereld is jullie aan het vergeten. Jullie hebben gevochten tegen IS. Jullie hebben daarvoor gebloed en vangen al veel vluchtelingen op. En nu blijven ze daar zitten met die... Met al die vluchtelingen, ook met die buitenlanders. En worden ze nog eens in de steek gelaten, ook in de oorlog tegen Turkije. Ja, dus ja, hebben ze dat open gedaan?
Die IS-weduwe, die IS-kinderen, die zitten in Koerdisch gevangenschap. Hoe zijn zij daar eigenlijk allemaal terechtgekomen? Want die komen bijvoorbeeld uit Raqqa, denk ik dan. Hè?
Ja, die zijn, de verhalen die je hoort, is hoe dat ze van op de vlucht voor de bommen van de ene stad naar het volgende dorp trokken. Hoe dat er eigenlijk hele kolonnes van vrouwen met kinderen op pad zijn en dan op de vlucht zijn. Je hoorde ook in die audioberichten die ik kreeg daarvoor van de bommen vallen bij manier van spreken. En ze hebben dan vaak moeten mensensmokkelaars betalen of mensen overtuigen om hun door de woestijnen, door de mijnenvellen tot bij de Koerden te krijgen.
Ja, verschillende kampen en toch eenzelfde verhaal. Hoe is dat leven daar in die kampen?
God, ja, dat is een kamp, hè. Dat zijn tenten, dat is tof, dat is... Maar ik vind dat behoorlijk goed geregeld, hoor. Mm-hmm. Ik vind dat... Mijn oren stonden niet open naar klaagzangen over het is hier niet goed of het eten is niet goed. Hè. Ik denk dat zij behoorlijk goed behandeld worden, correct. En minstens zo goed dan al die tienduizenden andere vluchtelingen waar hun mannen mee de oorzaak van zijn, natuurlijk. Dus in dat opzicht viel dat nogal behoorlijk mee. In Al-Rosh, het meest beruchte, waar 500 vrouwen en 1000 kinderen zitten, beeld u in, bij elkaar zitten... Daar was een schooltje, een opvang voor de wezen. Daar was een dokterspost met... alles was daar eigenlijk op die manier.
Ja, het is niet zomaar toeval. Hè? Je hebt daar echt met verschillende vrouwen kunnen spreken. Bushra, Tatjana, Hafsa, Cassandra. Ja. Die vrouwen willen naar België terugkomen met hun kinderen.
Ja, dat was een hallucinant. Ik had de gegevens van 1 vrouw, Céline, uit Aalst, Sint-Niklaas. Ja. En dan ging ik met haar bananen kopen, zeg maar. Want voor haar kindje moest ze bananen gaan halen. Dus ik zeg, laten we eens door het kamp wandelen. En plots kwam daar de ene na de andere vrouw op mij toegestormd, kan ik bijna zeggen. Ja? En stond ik plots omringd door 5, 6 andere Belgische vrouwen, waarvan niet geweten was dat ze daar zaten. Waarvan sommigen mij zeiden, kan je mijn moeder verwittigen? Die weet zelfs niet dat ik nog leef.
Ja, en, die zelf geen contacten hebben dus met familie hier nog?
Sommigen niet, nee.
Maar ze willen wel terugkeren.
Ja, ze willen allemaal terugkeren. En let op, we moeten niet naïef zijn. Hè? Want ik heb gezien wat die oorlog aanricht. Hè? Ik heb geweten hoe collega's onthoofd zijn en zo. Dus dat is verschrikkelijk wat ze daar allemaal aangevreten hebben. En mij moeten ze niet komen zeggen, we hebben het niet geweten, die vrouw. Want ik heb altijd gevraagd, je moet toch geweten hebben wat er allemaal gebeurde. Sommigen zeiden, we zagen wel gruwelijke dingen buiten. Maar bon, dus... Je moet niet naïef zijn in die mensen. Sommigen hebben misschien uit, ik weet niet welke reden, daarvoor gekozen, meegedaan aan dingen. Die moeten ondervraagd worden, gestraft worden, en dat beseffen ze.
Ja, en ze beseffen dat. Ze weten dus als ze naar hier komen, als ze hier al überhaupt geraken, dat ze dan mogelijk in de gevangenis terechtkomen.
Oh ja, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, doet er niet toe. Het gaat hem nu eigenlijk om de kinderen. Ja. En dat was ook voor de grootouders zo.
En die kinderen, dat zijn dan echt nog kleine kinderen, Rudy?
Ja, er zijn er. Ze hadden allemaal kindjes van 1, 2, 3, 4. Veel zijn daar geboren, ja, natuurlijk. Hè.
Die zijn niet in België geweest nog?
Nee, sommige van de oudste, 5, 6, zijn wel heel, toen ze heel klein waren, maar zonder herinnering in België geweest. Mm-hmm. Het was ook vreemd om in dat vluchtelingenkamp, dan zie je dat ze Nederlands met hun kinderen praten, of Frans, dat is zo, maar veel Nederlands ook. Ja. Het is een heel raar gevoel. Ik zou denken dat ze dan Arabisch intussen praten. Nee,
dat is niet het geval. Wat doet ons land eigenlijk, Rudy? Willen ze die vrouwen, wil België die vrouwen terug?
Ik denk dat de eerste emotionele reflex is natuurlijk, wij willen ze niet terug. Maar dat is voor een stuk een normale reactie. Mm-hmm. Hè, want ik heb u ook gevraagd, je weet ook dat er aanslagen geweest zijn. Hè. Je gaat zeker niet ontvangen worden met open armen. Maar ja, wat moeten we doen? Het is een veiligheidsrisico. Hè. We weten nu wie ze zijn, waar ze zitten. Ofwel zijn ze niet gevaarlijk, en dan kan het niet zo kwaad. Ofwel zijn ze wel gevaarlijk. En alle inlichtingendiensten zeggen mij toch ook, we weten liever waar ze zitten. En dat we ze dan onder controle houden.
Jij hebt met hen kunnen spreken en voor ons hebben ze nu ook een beetje een gezicht gekregen. De IS-vrouwen, de IS-weduwen soms in de kampen in Syrië. In Rudy Franks, dankjewel.
Graag gedaan.